Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo. Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Ah, lieve vogelbekdieren en welkom bij een nieuwe aflevering van Pep Talk met Pepijn Schoneveld. Mijn naam is Pepijn Schoneveld en dit is dus de podcast Pep Talk. Mijn vraag aan jullie is, zijn jullie activist? Zijn jullie flink aan het activeren? Iedereen is activistisch op dit moment. Iedereen wijst elkaar op zijn fouten die hij maakt en is boos. Ik las een heel mooi artikel van de NRC. En ik had het er met Talita Musse in de vorige podcast eigenlijk ook al over. Over dat activisme en die woede en zo die er is. En Roos Vonk, zij is hoogleraar sociale psychologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zij had een heel mooi artikel in de NRC geschreven over morele boosheid. Nou, dat is wat er nu volgens mij veel is op dit moment. Dat las ik. En daar wil ik jullie een stukje uit voorlezen, omdat het mij wel hielp. Zij zegt namelijk, empirisch onderzoek naar morele boosheid wijst erop dat die maar zelden voortkomt uit morele integriteit met het doel het onrecht te herstellen. Veel vaker zijn oordelen over normschendingen van anderen een manier om de eigen morele superioriteit te demonstreren. Dus met andere woorden, als jij anderen heel erg wijst op jij doet het fout, wil je eigenlijk laten zien, ik doe het goed. Verderop schrijft zij ook, onder het mom van vooruitgang en gelijkheid wordt anderen de maat genomen. Ik vind dat te gemakkelijk en zelfgenoegzaam. Echte morele vooruitgang vergt zelfkritiek en inlevingsvermogen in daders. De wereld is niet verdeeld in goede en slechte mensen. We hebben allemaal beide in ons. En zij sluit af met, de wereld verandert niet door onze meningen, maar door wat we doen. Het is voor ons ego prettiger om over anderen te oordelen, maar we leren meer en komen meer tot ontwikkeling door in de spiegel te kijken. Nou, ik las dat artikel, ik dacht, oh, wat fijn, want die boosheid die er nu is, ik weet niet zo goed wat ik daarmee moet. Wat ik al eerder zei, het is een soort kinderspeeltuin van mensen die andere mensen weer wijzen op, jij doet het fout. En dan zegt iemand, nee, jij doet het fout. En we doen het volgens mij allemaal fout. En het is ook een heel erg mooi bruggetje naar het gesprek waar jullie nu naar gaan luisteren. Comedian René van Meurs en schrijfster, columnist, radiomaakster en podcastmaakster Marlou Holshuizen en ik praten heel erg vaak over vrouwen. Of tenminste, René en ik praten dan heel erg over vrouwen. En dan snappen we het allemaal niet en dan weten we het niet en dan worden we weer boos. En Marlou zit er dan bij en zij wijst ons dan op allerlei dingen en zij wijst ons terecht. En wij leren heel erg veel van Marlou in die gesprekken. En Marlou leert dan weer heel erg veel van ons. Nou, en omdat ik dit artikel las van Roos Vonk, dacht ik, nou laat ik eens dat gesprek opnemen. Want dit is toch een gesprek waarbij René en ik veel leren van Marlou. En Marlou leert dan weer heel erg veel van ons. En misschien leren jullie luisteraars dan ook een beetje van ons. Dus jullie gaan nu naar deze vrouwenspecial luisteren. En dat is het gesprek tussen René, Marlou en ik.
Ik had mijn eerste keer is. Pep Talk me echt zo anders voorgesteld.
Ja, niet met mij erbij.
Ik dacht dat het om mij zou gaan.
Ik wou voor dat we gaan beginnen, ja, even dit zeggen. Maar ik weet het niet, hè, jongens. Ik ga ook maar dingen proberen.
Oké.
Ik dacht, misschien moeten we wel de luisteraar even inlichten. Namelijk dat het gesprek waar mensen naar gaan luisteren is zijn meningen.
zijn stereotyperingen en is volledig subjectief. Mocht je een verhaal horen waarin je jezelf herkent, het spijt ons. Maar het verhaal was al van het universum toen je het vertelde of toen het gebeurde. We weten dat de term man en vrouw ook subjectief is, maar we beperken ons nu evenwel tot de bekende definities van man en vrouw. En mensen zeggen vaak dat er geen verschil is tussen man en vrouw. Wat ons betreft is dat er wel. Testosteron, een zwangerschap en de mogelijkheid daartoe, verschil in spiermassa en andere maatschappelijke verwachtingen. Dus is dat goed toch?
Dit is heel goed. Ja, dit is veel beter
dan
dat ik...
Ja, ongelijkheid op de arbeidsmarkt.
Ja, daar komen we later.
Okay. Ja. Toch? Ja. Daarvoor ben ik hier, toch?
Daarom zit Malou hier. Ja.
Dus, en dan moeten we even uitleggen wat we gaan doen. En René kent iedereen natuurlijk al, van de die de podcast luistert.
Oh ja, omdat ik al...
Omdat je al in de Peptalk bent geweest. Iedereen de hele wereld kent René al.
Van Tinder.
En Malou, wie ben jij?
Ik ben Malou. Ik ken René niet van Tinder. En jou ook niet van Tinder.
Nee.
Nee, ik maak radio op NPO Radio 2. Ik maak podcast. Ik schrijf voor het Parool. En ik schrijf voor NC.
Ja.
En ik schrijf een boek. In februari komt mijn boek uit, net voor de boekenweek. Het heet Zacht op Lachen.
Heel goed.
Okay.
En je bent vrouw.
Ja, klopt.
En René is een man en ik ben ook een man.
Ja.
Misschien moeten we eerst beginnen met... wat, en dat kunnen we dan allemaal zeggen... Wat maakt een vrouw een vrouw?
Vagina.
Ja.
Ja.
Een mogelijkheid tot zwangerschap.
Ja.
Of zwanger geraken. Menstruatie.
Menstruatie, ja. Nou ja, niet echt, want je bent ook nog een vrouw.
Bloeden wij wel eens uit onze piemel?
Nee, ik bloed nooit uit mijn piemel.
Nou, nee, dat is niet waar. Maar menstruatie dan, want zijn dan trans vrouwen?
Ja,
dan, kijk, dit is zo...
We geven ons op glad ijs, maar we hebben al gedisclaimed. Ja. Hè? Dus ik heb al gezegd, we beperken ons tot De vooringenomen man en vrouw dingen. Of zeg maar
dus we gaan dit heel zwart-wit aanpakken.
Heel zwart-wit.
Oh, is dat kan je natuurlijk tegenwoordig ook al niet zeggen.
Het is sowieso grappig dat het allemaal gevoelige dingen zijn waar we het over hebben.
Ja, maar dat was ook wel een beetje het uitgangspunt van dat we gingen praten, toch? Omdat wij zijn twee gevoelige jongens.
Dat is zeker waar.
Veel te vaak teleurgesteld in het leven.
Dus we gaan ons waarschijnlijk heel vaak zeggen, sorry, het spijt ons dat we dit zeggen.
Ja.
Okay.
Terwijl het gaat eigenlijk over jullie tekortkomingen, toch? Deze podcast.
Dan wordt het een korte...
Nou, nee, we willen onze tekortkomingen. We willen leren van jou.
Mm-hmm.
Hoe wij ons moeten verhouden tot vrouwen.
Ja. Misschien moeten we eventjes vertellen hoe onze groepsapp heet. Dat schept wel heel veel duidelijkheid.
Hoe heet die groepsapp?
Wij zitten met z'n drietjes in een WhatsApp-groep getiteld Vrouwen over Vrouwen.
Ja, wat vrouwen over vrouwen moeten weten volgens Pepijn en René.
En dan moeten we ook even zeggen, dit komt voort uit, volgens mij dat ik ooit zei, er is een misverstand dat vrouwen denken dat ze lelijk zijn zonder make-up.
Ja.
Dat is niet zo, volgens ons. Maar is het zo, wij praten ook niet namens alle mannen. Dat moeten we ook van tevoren zeker niet.
Ik praat zelfs niet namens jou. namens mezelf.
Ik vind dat het een misverstand is. Dat vrouwen vaak denken dat ze... Ik was laatst weer ergens en toen zei iemand... Ik zei, sorry, waarschijnlijk stink ik, want ik heb net het gras gemaaid. Voordat ik hierheen ging. Dus het spijt me daarvoor. En toen zei zij, het spijt me dat ik geen make-up op heb. Vandaar dat ik er zo uitzie. Ah, ja. En toen zei ik wederom, maar ik vind vrouwen aantrekkelijker zonder make-up.
Hoe reageerde zij daarop?
Toen zei ze, dankjewel. Maar ik had de hele dag gehuild, want mijn relatie was uit. En toen vond ik ineens dat een belangrijker gespreksonderwerp dan of je make-up gebruikt of niet.
Dus je hebt eerst gezegd, ik vind vrouwen mooier zonder make-up. En toen ben je tegen haar over je ex-vriendin gaan praten.
Nee, zij vertelde dat ze vandaag uitgaan. Oh. Maar ik ken ook iemand anders, die een vriendin van mij, die ik ook altijd mooier vind zonder make-up. En die heeft ook een keer gezegd, sorry, ik heb geen make-up op. En het feit dat de sorry werd gezegd, vond ik al raar. En ik vind het ook niet waar.
Ja.
Maar was dit dan een vrouw die ook echt nog steeds mooi was zonder make-up?
Ja.
Was dit zeg maar een beetje in de categorie dat je dan bij iemand binnenkomt in een super opgeruimd huis en dat ze zegt, let maar niet op de rommel. Terwijl, er is geen rommel. Je hoeft je niet te verexcuseren voor iets wat
niet
mis is.
Nee, ik vind het, ik vind als vrouwen veel make-up hebben, vind ik dat hoe... aantrekkelijk of niet zo ook zijn, vind ik dat altijd minder aantrekkelijk dan...
Ja, mee eens. Maar ik weet dus niet wat ik dan minder aantrekkelijk daaraan vind. Of ik dan het idee heb, je hebt zoveel moeite gedaan om niet te zijn wie je zelf bent.
Ja.
Dan vind ik dat minder mooi volgens mij.
Ja.
Dus dan knap ik soort af op het niet oké zijn met jezelf.
Dat is ook weer een aanname, hè, van jou.
Absoluut. Nee, maar deze hele podcast draait op aannames.
Inderdaad.
En onbegrip.
Vraag me af, ik zit meteen te denken hoe bij mij heeft dat wel of geen make-up eerder te maken met luiheid.
Heb jij wel eens je excuses aangeboden omdat je zei, ik heb geen make-up op?
Nee, dat heb ik nog nooit gedaan.
Heb je wel eens geen make-up op?
Ja.
Ik heb nu bijna ik heb mijn wenkbrauwen op, omdat ik anders toch wel...
Ik heb mijn wenkbrauwen op. Ik heb mijn wenkbrauwen op. Ik wou dat ik wenkbrauwen had die ik op kon zetten.
Ik heb je echt al 3 keer aangeboden je wenkbrauwen te verven.
Dat is wel echt waar.
Ik kan het doen voor je. Nee, ik doe wel altijd mijn wenkbrauwen, maar voor de rest draag ik heel weinig make-up. Ik heb nu verder... Hier, ik kan gewoon in mijn ogen wrijven. Dat doe ik nu.
Maar het
is geen beeld.
En want vrouwen dragen make-up om de mooie uit te zien. Toch?
Denk om je mooier te voelen, om je beter te voelen. Denk dat als ik make-up draag, dan... het is ook niet alleen make-up. Het is natuurlijk ook de kleding die je draagt. Hoe je haar zit. Het is hoe jij jezelf wil presenteren. Maar ik denk niet dat te maken heeft met hoe je je wil presenteren ten opzichte van een ander. Het is hoe jij je wil voelen.
En is het wegwerken of beter maken?
Dit is ja.
Vind ik een goede vraag. Ja, ik denk dat als ik een koortslip heb of zo, of een hele grote puist, dan probeer ik dat wel weg te werken. Maar ik weet ook dat mijn wenkbrauwen opdoen, dat is iets versterken, toch? Dan
ja, ook omdat we anders non-verbale communicatie niet begrijpen.
Nee, precies. Ja, en mijn verbale is zo onduidelijk dat. Nee.
Maar misschien is dat het. Ik vind dat als een vrouw geen make-up op heeft, dan zie ik hoe het is. En dan denk ik in ieder geval, dan zie ik de pure vorm. Dus dan
is de verrassing van de volgende ochtend weg.
Dit is je niet opnieuw voor te stellen.
Dit is wat het is. Ja. Ik denk dat ermee te maken heeft.
Maar vind je het interessant? Vind je het interessant? Of vind je het belangrijk? Dat is een betere vraag.
Vind jij het belangrijk
of iemand make-up draagt, ja of nee? Is het iets wat... Kan het een breekpunt zijn?
Nee,
toch?
Nou, als je iemand hebt die de hele laag... Dit heeft ook denk ik te maken met... Ik dacht trouwens net ook, kleren is natuurlijk ook een vorm daarvan.
Ja, het is ook smaak natuurlijk.
Het is ook smaak.
Zeker, maar ik zie het bij mezelf ook. Ik heb een beetje gel in mijn haar. Ik heb 1 kettingje omgedaan vandaag.
Ja.
Ik heb de dinosaurus eraf gehaald. Ik had heel lang een ketting om met een dinosaurus die de dinosaurus is gesneuveld.
Hoe reageerden vrouwen daarop?
Op de dinosaurus?
Ja.
Wisselend. Wisselend. Sommige vrouwen heel enthousiast. Maar ik kreeg het soort meer dan kinderlijk enthousiasme. Dat ik dacht, misschien moet ik de dinosaurus... Ik had de dinosaurus ketting.
Vinden vrouwen het leuk als je kinderlijk bent of niet?
Ik kan niet anders. Dat is het probleem. Ik ben 35, maar geestelijk 6. Dus ik, dat is wat...
Nou,
ik,
je bent niet geestelijk, je gedraagt je als iemand van 6. Ja, in het bijzijn van een vrouw. Weet je nog dat wij een keer samen... Daar hebben we het al eerder in de podcast over gehad. Dat wij samen zaten op een terras met allemaal vrouwen... de clowntjes uit te hangen. En dat er toen een gast binnenkwam met een...
Spijkerjack.
Daarom heb ik nu een spijkerjack. Want hij was super cool. Gekocht. Hij was super cool. En wij dropen af.
Terwijl hij er was,
oninteressante
waren wij
gast.
De helden van de tafel.
Maar
want we
niet
waren leuk
neukbaar.
Nee, totaal niet. We waren niet aantrekkelijk.
Ja.
Tenminste, dat denk ik. Want we waren wel heel grappig en heel enthousiast en super engaging. En ze wilden alles weten en naar ons luisteren en om ons lachen.
Ja.
En toen kwam Jasper met zijn spijkerjack. En toen was hij...
Ook Jasper of zo,
ja,
inderdaad.
Ja, zoiets.
Jullie klinken een beetje als een animatieteam van de camping. Je wil daarna toch gewoon pingpongen met die leuke gast die naast je zit. Maar...
Exact. En nu komen we op...
Fluffers.
Nou, een beetje.
Nou. En nu komen we op mijn allergrootste voordeel. Ik denk, maar dat heb ik al heel vaak gezegd... Dat een vrouw zegt vaak, ik wil een kwetsbaar iemand. Maar eigenlijk wil ze zich toch gewoon veilig voelen bij iemand. Dus eigenlijk wil de vrouw toch pingpongen met de stoere gast. Mm-hmm. In plaats van met het animatieteam.
Pingpongen is eigenlijk tongen plus, hè?
Toch?
Ja,
is dat zo,
Marlo? Ik kan natuurlijk alleen maar voor mezelf spreken.
Ja, dat
daarin.
Doen we sowieso in deze podcast.
En dat vind ik echt een moeilijke vraag, hoor. Want ik denk dat dat hele beschermende... Dat is natuurlijk ook weer een aanvulling op... Het hangt er bij mij denk ik heel erg van af. Van wanneer je iemand tegenkomt op een camping, dan wil je inderdaad gewoon
pingpongen.
Pingpongen en daarna tongen plus. Dus dan is het wel heel fijn als iemand stoer is. Ja. Maar als het gaat over echt dingen.
Maar dit
is
allemaal
delen,
korte termijn dan,
dat is,
toch?
Dat is echt korte termijn, ja.
Ja. Ja, ja, ja.
Dit hoor je vaker. Als ik deze vraag stel aan vrouwen, dan zeggen ze allemaal: voor de korte termijn ga ik voor de veilige, stoere gast. Maar voor de lange termijn wil ik toch wel de kwetsbare.
Ja, wat er in de praktijk dus op neerkomt, dat de gevoelige kwetsbare jongens zoals wij nooit aan de beurt zijn. Omdat er de hele tijd van korte termijn naar korte termijn. Oh, nu weer een
maar
boven,
is het
nu
of,
weer een
heb je of ik, als man ik, of het een of het ander? Ben je of die gast of die gast?
Nou, het is maar net waar je op mikt. Dus het is maar net, kijk, als René en ik of als ik. Ik ga toch gewoon de clown uithangen vaak. Dus want daar voel ik me comfortabel bij. Ja, ook, ja. Ik voel me niet comfortabel bij, ook al heb ik nu wel een spijkerjasje, voel ik me daar toch minder comfortabel bij. Dus het is maar net welk en ik begin meteen over mijn zwaktes.
Ja, daar moet je ook eens mee ophouden. Want dat is gewoon echt vervelend.
Misschien sowieso voor iedereen.
Heb je zo in je Tinder-profiel staan?
Dit zijn mijn zwakken.
Sorry dat ik hier ben.
Sorry dat ik besta. Wat doe je vanavond?
Maar het is maar net welke vorm je kiest, denk ik. Alleen die jongen met dat spijkerjasje, die had niet gekozen. Voor.
Nee. Want,
die was
want,
gewoon zo.
Ja. Ja, en maar dat vond ik dus ook lastig aan hem. Zonder dan even al die vrouwen die er ook zaten meteen buiten beschouwing te laten. Dat hij was dus de hele stoere, grote, gevaarlijke man.
Ja.
Maar hij zag, of hij voelde volgens mij, dat wij al succes hadden met dat we lief en zacht en grappig waren.
Ja.
En toen ging hij als een soort grote pestkop, kwam hij op ons erf ook lief en zacht en grappig doen.
Ja.
En toen dacht ik, maar dat ben jij helemaal niet.
Nee.
En wij prikten daar doorheen.
Ja.
En de vrouwen dachten, oh, dit kan die ook nog.
Ja.
En toen dacht ik, fuck you. Met je
en het grappigste aan alles was dat ik op een gegeven moment tegen hem zei, mag ik misschien even jouw jasje passen? Ik wil die ook. En toen ging ik hem aandoen.
Ja.
En toen zag je alle vrouwen gewoon.
En toen waren ze weg.
Toen waren ze weg. Terwijl als die gasten niet was geweest en jij had dat jasje, dan was het heel leuk geweest. Maar ik ging mijn vorm.
Precies, jouw identiteit.
Mijn identiteit met hem samenbrengen en dat werkte niet.
Ja. Maar voelen jullie je heel erg geïntimideerd door andere mannen?
Ja.
Ja.
Ik denk altijd, als ik in de discotheek ben, of in de disco of in de club, denk ik altijd dat alle mannen ouder zijn dan ik. Altijd.
Wat niet kan, want jij gebruikt het woord discotheek.
Nee, dus, inderdaad.
Maar
ik weet nog wie de freckles waren.
Maar ben jij geïntimideerd door leeftijd of door présence? Dat laatste heb ik, daar ga ik heel slecht op.
Ja, want als je uiteindelijk, ik ben dan heel erg onder de indruk van die gasten en dan ga je met ze praten en dan valt het
vaak
tegen.
Zit er gewoon niet zoveel bij.
Nee, maar toch ben ik dan, had het een tijd met die hipsters.
Ja.
Die zo dan ineens, zo'n paar jaar geleden waren die er ineens. Toen dacht ik, wow, die zijn bijzonder. Dan ging ik daarmee praten.
Ik heb het heel snel als een man een tatoeage heeft, dan of een oorbel, of als hij breder is dan
ketting.
Ik, of gewoon of een schakelketting.
Maar betekent dat dan dat je constant aan het spiegelen bent als je ergens heen gaat, dat je bij iedereen die je ziet, dat dan het eerste is, wat ben ik ten opzichte van hem?
Nou, niet zozeer ten opzichte van hem, maar wel altijd dat ik denk, wie ben ik dan? Dus het maakt me niet zo uit wie hij dan is. Maar dan denk ik, misschien is dat wel inderdaad spiegel. Ik denk, zou ik zo kunnen zijn? Ik heb zo'n periode gehad dat ik soort 7 dagen in de week zo moeilijk veel aan het sporten was. In de hoop dat ik...
Periode gehad?
Ja, oké, ik zit nog steeds een beetje in. Maar
je doet het nu
dat
weer.
Dat is allemaal verdriet wat ik nu een plek geef. Nou ja, maar wel dat ik dacht, dan heb ik in ieder geval... Want dat fysieke plaatje, dat kan ik tackelen. Dat weet ik. Als ik veel sport, dan word ik groter en breder. En dan is dat...
Dan vind
dan
je
weg.
Zelf lekkerder.
Nou, niet per se lekkerder. Maar wel ben ik wel zekerder van mijn zaak. Ga ik meer rechtop lopen.
Mm-hmm.
En ik voel ook wel dat andere mensen dan kijken van... Oké, daar komt iemand binnen. En dat is heel lekker.
Ja.
Dat geeft dan ergens wel een soort het vertrouwen om... In ieder geval niet meer... Dan hoef ik me daar niet druk om te maken. Maar dan komt een man met veel volume. Of een goede kop haar en een baard. En dan denk ik, godver, ik wil ook een baard. Ja. Dat duurt bij mij echt al maanden en er zit niks. En dan denk ik, misschien als ik een baard heb, dan...
Maar denk je dan dat je ook meer, als je dus meer fysiek meer bent... dat je dan meer ruimte inneemt... en dat je dan ook letterlijk meer ruimte inneemt?
Ja.
Dus meer ruimte verdient ook?
Verdienen weet ik niet. Maar wel dat ik wel voel dat ik hem dan... Ik wilde zeggen krijg, maar nemen is denk ik een beter wordt.
Maar je voldoet gewoon aan het masculine beeld. Ja. Dat de maatschappij, toch? Dat is toch... Ik ken al die termen niet.
Nee, zeker.
Toxic masculinity.
Ja.
Toch? Dat je dan voldoet aan het, aan het mannelijke beeld.
Ja.
Namelijk een gespierde gast met een baard.
De beschermer.
Ja, de veilige beschermer.
Hij kan mij fysiek beschermen.
Daar voldoe je aan en dan ga je je goed voelen.
Terwijl ik kan een vrouw...
Terwijl je voelt je er niet comfortabel in.
Nou, ik ben heel blij hoor met het lijf wat ik nu heb.
Ja, oké, maar je gaat toch het clowntje uithangen als je met een vrouw bent.
Ja, want dat gaat me beter af.
Ja.
Dat kan ik.
En Malou, is het zo dat... vallen vrouwen op mensen... Stel je voor, je bent heel comfortabel in heel veel huilen, bijvoorbeeld. Je bent gewoon een man die veel huilt.
Ja.
Ik vind het zo grappig dat het niet hypothetisch is.
Nee, deze... ik huil niet meer zoveel.
Nee, dat weet ik.
Dat kan me misschien wel voorstellen dat het voor een vrouw niet gaat over je veilig voelen bij een man. Maar eerder dat het prettig is. En dat heeft iedereen. Dat je je prettig voelt bij iemand die comfortabel is met zichzelf.
Mm-hmm, ja.
Dus, maar wat nou als je gewoon je comfortabel voelt in je zwakte? Is dat
en
dan
dat
ook
dan heel, dat dan heel veel huilen is, bedoel je?
Ja, ik weet niet.
Ja, maar kijk, ik zou bijvoorbeeld ook heel... Kijk, dat is heel veel huilen. Dat is op zich, als dat om je heen gebeurt, is dat gewoon voor mij heel oncomfortabel. Net als dat ik bijvoorbeeld ook nooit met iemand samen zou willen zijn die nudist is. Omdat, daar kan iemand zich heel comfortabel in voelen. Maar ik voel me dan niet comfortabel bij iemand. En ik denk dat dat met huilen ook wel zo is. Met huilen of ik voel me ook heel oncomfortabel bij iemand die heel veel klaagt, bijvoorbeeld. Ja. Of heel veel... Of iemand die heel negatief is.
Ja, ja, ja.
Daar kan je als man heel, of als vrouw ook, heel comfortabel bij voelen. Maar dan is het maar de vraag, voelt iemand anders zich weer daar comfortabel bij? Ik ken stellen en die vinden het echt heel lekker om gewoon te zeiken. Ik zat laatst, was ik uit eten en toen zat ik twee mensen af te luisteren. Want ik zat ernaast. En
ik moest nog een bolletje
hebben. Ik moest nog vier gangen. Dus, en die waren gewoon echt een hele week aan het doorzeiken. En volgens mij hadden zij het heel erg fijn met elkaar. Maar ik zou me nooit heel comfortabel voelen bij iemand. Dus het is denk ik ook weer...
Was jij, toen je dit net vroeg... bedoel je letterlijk huilen? Of bedoel je meer...
Maar ik vind het niet erg als iemand verdrietig is.
Nee, maar dit is mijn fout.
Ik denk toch?
En mijn fout is, ik verwar kwetsbaarheid altijd met huilen. Ik denk dat kwetsbaarheid is dat je veel huilt.
Dat is wat je denkt. Dat is kwetsbaarheid leunt natuurlijk veel meer op eerlijkheid.
Ja, en
Inderdaad.
Zeggen, en op,
dit ben ik.
Maar wat ook heel kwetsbaar is, daar had ik het met Paul de Munnik over in mijn podcast. Dat kwetsbaarheid is ook zeggen, dit is wie ik ben. Hier moet je het mee doen. Ja, dat is eigenlijk ook heel kwetsbaar, natuurlijk.
En tegelijkertijd mega stoer.
Ja, en ik denk ik denk misschien dat vrouwen niet vallen op veiligheid. Maar sowieso mensen vinden het toch fijn als iemand oké is met zichzelf. Ook al is dat... Ik was een keer met een vrouw en toen... wat aan het drinken en toen vertelde ik over mijn somberte en zo. Met depressie die ik had gehad. En toen zei zij... Toen zei ze... wauw, wat mooi. En toen had ik het ook dit gesprek over kwetsbaarheid. En toen zei ze... Oh, wat jij net bijvoorbeeld deed... Je voelde je was comfortabel met het feit... Dit is wat ik heb. Je schaamde je er niet voor. En dat is heel erg aantrekkelijk.
Ja. Maar duidelijkheid is ook aantrekkelijk. Tenminste, dat vind ik heel aantrekkelijk. Ik vind het heel fijn als mensen... Maar dat heeft ook weer te maken met... Als jij duidelijk kan zeggen hoe je ergens in staat... Hoe je je voelt ten opzichte van bepaalde gebeurtenissen... Of weet ik wat. Maar ook over hoe je in het leven staat. Als je daar heel duidelijk over bent...
Ja.
Ik vind dat ook altijd wel fijn aan iemand.
Ja.
Die duidelijkheid. En dan kan die duidelijkheid gaan over iets heel kwetsbaars. Maar dat maakt het natuurlijk weer heel sterk.
Ja, inderdaad. Ja.
Ik begrijp dat wel, hoor. Ik vind het ook niet... Ik denk ook dat jij... wat jij ziet als zwakte...
Ja.
Van jezelf. Ik vind dat helemaal niet... Nee, ik vind het helemaal geen zwakte. Helemaal omdat er zo goed over gesproken kan worden.
Ja, 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 ja. Ja, dat gebeurde. Op dat moment dacht ik, oh wacht. Het is als je gewoon zegt, nou, wat Paul de Munnik zei, je zegt dit is wie ik ben.
Precies, en je erkent het ook al echt als iets wat van jou is. Dus het is ook niet iets wat aangepakt moet worden of zo. Waar je dan samen iets mee moet.
Nee, dus je denkt dan als vrouw of als, weet ik veel, als... Je denkt niet hoe ik moet dit voor hem oplossen. Mm-hmm.
Nee,
als
jij zegt, dit past bij mij, dit hoort bij mij.
Is make-up dan ook een beetje het schild wat je als vrouw kan optrekken om de onzekerheid en de kwetsbaarheid van de fysieke oneffenheden?
Ja, misschien is dat waarom ik het aantrekkelijk vind.
Ja, maar ik denk dat je make-up ook kan vergelijken met jouw behoefte om er heel fit uit te zien.
Oh ja. Waarschijnlijk is make-up ook inderdaad... Dan volg je alle richtlijnen van de media en de maatschappij. Ja. Physical enhancement?
Ja, ik had nog niks in het Engels gezegd.
Eigenlijk moeten we een tune hebben voor iedere keer als er een moderne term komt.
Ja. Toxic masculinity. Ja. Ding, 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 ding. Physical enhancement. Ja. Ding, ding, ding.
Een andere vraag. Had ik het laatst met iemand over. Toen hadden we het ook over mannen en vrouwen. En toen vroeg ik aan die vrouw, wanneer voel jij je echt een vrouw? Want je hoort wel eens dat een vrouw zegt, ik voel me nu echt een vrouw.
Oh, een vrouw. Ja.
Wat is dat? Malou?
Ik weet nog dat... hoe zeg ik dit? Ik ben een tijdje ziek geweest. En toen ik beter werd... Mm-hmm. En op een gegeven moment stond ik een keer voor de spiegel. En toen keek ik gewoon echt naar mijn lijf. En toen had ik voor het eerst dat gevoel van inderdaad... Oh ja, dat ik voel me echt een vrouw. En dat heeft denk ik te maken met dat je... tenminste, voor mij had het heel erg te maken met dat ik opeens alles accepteerde zoals het was. En ook eigenlijk overal het mooie in zag. Dus dingen waar ik misschien voorheen onzeker over was. Dat was er opeens niet meer. Toen dacht ik, oh ja, dit is... Nou, ik dacht meer, dit is hoe een vrouw zich zou moeten voelen.
Ja, en dat is de vraag natuurlijk.
Ja.
Was het, ik voldoe aan het beeld en daarom voel ik me een vrouw? Of dacht je, oh, deze zekerheid, dat is dus vrouwelijk?
Ja, nou ja, ik dacht die zekerheid die ik nu voel, dat... Want dat ging echt over mijn lijf. Het ging over mijn billen, het ging over mijn borsten, het ging over... mijn taille. Dus
had je
het
een
ging...
ziekte die daarmee te maken had?
Nou, ik had een eerste stadium baarmoederhalskanker. Dus dan ben je wel... kijk, dan krijg je met allerlei dingen te maken dat je denkt... wat gaat er straks mis als het echt misgaat?
Ja.
Dus wat gebeurt er dan? En hoeveel vrouw ben je dan nog?
Je bedoelt als ze dingen weg
stel
gaan
dat
halen...
Het, ja, stel
en
dat
je in
het
de menopauze
misgaat,
komt. Of, je, ja.
Dat. En... dat is bij mij allemaal niet gebeurd. En ik ben eigenlijk... heb ik echt mazzel gehad in... overal waar je mazzel in kan hebben met dit scenario. Maar ik weet nog wel dat... toen dat klaar was... en inderdaad dat moment dat ik voor die spiegel stond... dat ik ook wel dacht bij mezelf... waarom heb ik me nou... 15 jaar geleden niet zo gevoeld?
Ja.
Dat
en waarom
is heel
voelde
gek.
Je 15 jaar
omdat ik onzeker
niet
was... Je bent onzeker over je lijf. Je bent onzeker
dat
over...
Het is echt zonde, hè? Omdat 15 jaar geleden was je lijf zoveel beter.
Dan nu?
Niet sorry, ik hoorde het mezelf zeggen. Toen dacht ik, oh, motherfucker, mijn veld waar ik weer waar
dat
ik in stap.
Dat is precies
maar,
wat ik ook dacht. Ik had zoveel...
Je trapte nu op een mijn.
Ja,
dit was
het. Ja.
Nee, sorry.
Ja.
Wat wou je zeggen?
Nee, omdat het zo gek dat als je dan terugkijkt... dat je denkt, jezus joh, ik dacht altijd dat ik... best wel een beetje een sukkeltje was. Of dat ik een soort half tamme... En dan kijk ik terug en denk ik... ik zag eigenlijk best wel goed uit. Ik was best wel een leuke gast. Wat zo jammer dat ik toen niet het zelfvertrouwen heb... wat ik mezelf nu toedicht. Of
ja,
zo.
Precies.
Ik dacht, ik had zoveel meer kunnen maken van alle jaren die voorbij zijn.
En ik zie wel eens foto's en dan dacht ik... oh, ik vond mezelf vroeger dik.
Ah, ja.
Nou, dat vind ik best wel... Ik wil dan echt wel een beetje zo teruggaan. Ik wil ook heel graag nu tegen hele jonge vrouwen zeggen... tegen meiden echt... dat ze heel erg mooi zijn.
Oh ja, ik hoop dat maar dat ze... Dat moet je niet doen.
Bij meisjes van 30.
Zo tegen iemand zegt... wat iedereen ook tegen je
mooi.
Zegt...
Ja.
Je Papa, bent heel erg mooi.
Ja, dat.
Ja,
ik probeer het
maar,
wel.
Het is wel gek. Je werd super... want ik probeer het even te analyseren. Je werd super geconfronteerd met je vrouwelijkheid.
Ja.
Of met wat jou tot vrouw maakt. Namelijk, je hebt een baarmoeder. En En dat kan allemaal weg.
Ja, echt een hele plastische vrouwelijke. Ja,
toch?
Klopt. Ja, inderdaad.
En dat. En waarom voelde je. Maar ik snap nog niet waarom je de blijkbaar mocht dat blijven. Of overwon je blijven. Ik weet niet. Het mocht blijven. Of je was ermee geconfronteerd. Of je was bang dat je het zou verliezen. En nu bleek dat je niet was verloren. Ja. En daardoor voel je je een stuk zekerder.
Ik denk het wel. En ik denk ook dat je.
Want
wordt
je zou er ook onzeker van kunnen worden. Je
ja,
zou
precies.
Ook denken,
misschien. Ja, dat zou je. Ja, want ik ken ook mensen. Ik ken nu ook mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Ja. Die dus heel bang zijn geworden. Of heel erg huiverig. Of hun lijf niet meer vertrouwen. En dat kan natuurlijk ook. Maar bij mij is het zo dat. Ik voel me echt vrouw. Dat heeft dus niks te maken met make-up. Of met kleren. Of met lingerie. Of met hakken.
Of
met
zelfs
hoe je
maar
je kapsel.
Met de man.
Inderdaad.
Toch?
Maar dat had voor mij. Toen ik het voor het eerst voelde van. Oh ja, nu. Nu voel ik me heel erg vrouw, was toen. En ik denk dat ik me daarvoor heb ik altijd gestreefd naar het je echt vrouw voelen.
Ja, en dat is dus een misverstand. Je streeft naar het vrouw voelen door iets anders te zijn wat
precies,
je wil
door
zijn.
Door je onzekerheden daar
weg te nemen. En die onzekerheden zijn allemaal gebaseerd op een soort beeld wat je hebt. En op het moment dat je dat loslaat en er niet meer naar streeft, dan. Dan voel je je dus zo.
Ja.
Ja, want ik probeer me nu voor te stellen of er een moment is geweest in de relaties die ik heb gehad, waarbij het meisje dacht, oh, hij laat mij echt een vrouw voelen. Ik kan me daar totaal geen voorstelling bij maken dat ik iets gedaan heb of iets gezegd heb of dat ik ergens op wat voor manier dan ook heb bijgedragen aan haar gevoel van vrouwelijkheid. Als ik dit zo hoor, dat je dan denkt, oh, maar wacht even, het is dan.
Maar ik weet niet of iemand anders dat ook kan doen. Heeft wel eens een vrouw jou een man echt als man laten voelen? Heb jij wel eens gedacht, oh, nu door deze vrouw voel ik me echt een man? Je moet echt in de microfoon praten. Moet ik dat nou tegen je zeggen? Zo ja.
Maar ik was nog helemaal niks aan het zeggen.
Nee, maar ik zag dat hij al naast je mond hing.
Je hangt nu een soort plusje dildo in mijn gezicht.
Dat is bij
de vraag. Maar nu voelde je echt een man.
Dat heet podcast. Dat heet podcast.
Is dit een medium podcast?
Nou, mannelijkheid, als je het over mannelijkheid hebt. Als je een man raakt in zijn mannelijkheid, is vaak een wijze op zijn zwaktes, toch? Als jij laatst, toen was er zat ik in, sorry, ik ga we gaan zo naar jouw verhaal. Ik was laatst zat ik in een restaurant te eten in mijn eentje en toen zat er een man naast mij en een gezin zat er naast mij en die man die zat op zijn telefoon, die kinderen niet en die moeder ook niet, die wilde dat zoontje op die telefoon en toen zei die vrouw Job, of ik weet niet hoe die heet, doe maar even niet. Ik wil niet. En terwijl die vader zat gewoon met zijn telefoon de hele tijd. En toen op een gegeven moment hoorde ik haar zeggen tegen haar man. Stop jij ook even met die telefoon. We zijn aan het eten. Stop ook even. En hij deed dat niet. Toen wilde ik tegen hem zeggen. Gast, ga je gezin. Ga er zijn. Je moet er zijn voor je gezin. Toen dacht ik, als ik dat tegen hem zeg, dan raak ik hem in zijn mannelijkheid.
Ja, en hij vervolgens jou. Want
als je dat doet?
Ja.
Ik heb het niet gedaan.
Dat kan niet.
Maar ik dacht, volgens mij. Maar dat is natuurlijk omdat ik hem dan raak in het maatschappelijke beeld van de man.
Zeker,
dat hij de leider
van de beschermer.
Van
het, de beschermer, ja. De alfa
maar,
van.
Maar
de groep.
Dat is wel wat er zou zijn gebeurd als hij had gezegd: je moet er zijn voor je gezin.
Trots, dat is toch een beetje waar het bij mannen vaak misgaat? Als je wordt aangesproken op je trots of op je ego. Dat daar dan ineens een soort twijfel kan ontstaan over, maar hoe dan?
Ja.
Kritiek is ook vaak, een lastig.
Kunnen vrouwen beter tegen kritiek dan mannen?
Ze kunnen het wel beter uitdelen.
aan de andere kant, mannen nemen kritiek ook minder persoonlijk. Volgens mij.
Ja, dit vind ik heel lastig. Maar dat is ook omdat wij zijn allebei comedians. Ons hele leven draait om directe feedback en kritiek.
Ja, maar is dat echt zo? Of kan je dat ook weer. Dat is toch ook een schild?
Nou, er zijn heel veel comedians die totaal niet tegen kritiek kunnen.
Nee, dat is toch ook een schild, omdat je dan denkt. Iedereen vindt altijd iets van mij. Ja, en als je me niet oké vindt, dan niet. Dat is toch juist meer een comedian ding dan dat je denkt.
Ja.
Nou, laat ik daarnaar luisteren. Ik parkeer het eventjes. Morgen ga ik er. Nou, dan kom ik er eventjes op terug, bijvoorbeeld. Het is nooit zo dat, denk ik. Dat je dan, nou Peter Pannenkoek, ik bel je morgen nog even terug. En hebben we daar een heel gelijkwaardig gesprek over.
Nee, dat gebeurt niet.
Maar dat is toch ook dan helemaal geen
niet
kenmerk van
Niet omdat Peter
van,
Pannenkoek
goed,
is hoor, maar gewoon.
Goed. Ja, oh nee, maar ik roep maar wat. Ja. Nee, omdat ze hier in de hoek staat.
Ja.
Maar,
heel klein hoekje.
maar dat is dan toch, ik denk dat je goed met kritiek kan omgaan. Als je als je er goed over kan praten. En als je er daarna voor zorgt dat het niet meer voelt als kritiek.
Ja. Gek genoeg vind ik het altijd makkelijker om kritiek of feedback aan te nemen van een vrouw dan van een man.
Ja. Waarom is dat? Is dat omdat je dan toch...
Ja, je wordt geraakt in je grond.
Ik word bedreigd door de andere man. De andere man weet het beter.
Of iemand pist over je heen.
Dat is het.
Het gaat heel vaak over vrouwen. Het gaat over hoe je overkomt op vrouwen. Maar je bent je alleen maar aan het spiegelen naar andere mannen. Ja. Omdat dat dan... Gaat het dan meer om concurrentie? Of gaat het dan... Het is ook niet zo dat als er twee mannen zijn en één vrouw, dat de vrouw met één van de twee mannen weggaat, toch? Er is toch...
Meestal wel.
We zitten nu met z'n drieën aan tafel. We kunnen dit in de praktijk toetsen.
Ja, nee, ga... Ja,
een
klein
pannenkoekje naar.
Oh ja,
een
klein
pannenkoek. Nee, ja. Die mag de restjes.
Nee, absoluut. Maar ik...
Of gebeurt dat altijd in je hoofd? Dat er altijd, nou, als je een gast denkt,
bewust,
jij
maar,
of ik?
Maar ik vind het altijd wel belangrijk dat een vrouw net iets harder om mij lacht dan om de gast die erbij is of zo.
Tuurlijk.
En misschien helemaal niet dat ik dan denk van, oh ja, maar ik wil met haar naar bed of ik wil haar veroveren of ik wil haar winnen. Soms is dat ook aan de hand, maar veel vaker is het, ik wil wel dat ze mij leuker vindt dan die andere gast. Ook buiten het podium, hè? Gewoon ook nu, ook in sociale, dit is ook zo'n rare setting dat je denkt, oh ja, twee oranje gasten. Let's go.
Wat?
Heb je dat niet? Ik heb altijd wel dat als je dan... Nou, misschien is het een gek voorbeeld met jou, omdat wij zijn mega gelijkwaardig.
Ja.
Maar dat als je dan met een andere man erbij met een vrouw aan het praten bent, dat er toch een soort... Ontstaat toch een soort mini-wedstrijdje,
ja,
toch?
Of ik
een
heb
soort,
weinig testosteron, maar dat is wel...
Dat gaat dan aan.
Ja.
En ik vind dat echt jammer.
Maar vrouwen daarentegen, die kunnen het licht in elkaars ogen soms ook niet gunnen. Als het daarom gaat, toch? We kunnen, ja, ik zeg namelijk een testosteron, maar dat is niet een mannen- of een vrouwending volgens mij. Want vrouwen kunnen dat net zo goed.
Vrouwen hebben ook testosteron.
Ja, dat is waar. Wel minder.
Ja, maar ook weer de ene vrouw meer dan de andere.
Dat is ook weer zo, ja. Vertel even nog het verhaal wat je net wilde vertellen.
Over ik weet echt niet meer wat.
Dat je zei,
vertellen.
Wanneer heb ik ooit een vrouw het idee gegeven? Ik ben echt.
Dat ik haar echt vrouw heb laten voelen.
You make me feel like a woman.
Ja,
toch?
Shania Twain.
Ja.
Man, you.
Dat heb je nooit gehad.
Nee, ik heb niet. Als er vrouwen zijn bij wie ik dat wel gedaan heb, laat dat even weten.
DM hem.
Ja, slide in mijn DM. Ik had Malou vragen. Ik heb bij jou ook nooit gehad, toch?
Ja, maar ik ben ook niet een vrouw die het zoekt in een man om zich een vrouw te laten voelen. Ik denk dat je dat, ja, dan moet je gewoon zelf regelen. Ik denk dat je ook maar gewoon op vrouwen moet gaan vallen die dat zelf regelen.
Inderdaad, want ik vind het vrij oninteressant. Daarom wilde ik vragen, René, wanneer heb jij je echt een man? Wanneer voelde jij je echt een man? Malou heeft het net verteld. Wanneer voelde jij je echt een man?
Ik heb nog niet verteld wanneer ik me echt een man voel.
Nee,
gelukkig, denk ik ook. Ja, ik vrees toch dat wel buiten man-vrouw verhoudingen is. Of buiten relaties. Of buiten dat toch ook een soort prestatiedriven is. Dat ik denk, oh nice, dit heb ik, dit kan ik nu. Dit heb ik voor elkaar. Ik heb dit gewonnen. Of ik heb dit.
En dan voelde je je een man of voelde je je gewoon
ja, dan voelde
sterk?
Dan voelde ik me een winnaar en dan voelde ik me sterk. En dan dacht ik, wie maakt me wat?
Ja.
En dat is nooit geweest in relaties.
Nee.
Of bij vrouwen. En er is volgens mij ook nooit een vrouw geweest die ervoor gezorgd heeft dat ik dacht, ja man, nu ben ik echt een gat. Nu ben ik echt een man.
Ja, ja, ja.
Maar dat is ook omdat ik volgens mij helemaal niet op zoek ben naar het zijn van een man of zo.
Nee, maar het is, ik bedoel, jij was ook niet op zoek naar het zijn van een vrouw. Nee, en ineens was het er.
Mm-hmm.
Ja. Ik weet het eigenlijk niet. Ben ik echt een man? Ja, fysiek wel, maar... Moeilijk. Goeie vraag.
Ik zit ook even te denken wanneer ik het... Met boksen, als ik boks.
Ja, dat is toch... Dat is dus ook weer een voorbeeld.
Ik heb het één keer gehad. Ja, toen was ik aan het optreden. Had ik een hele stomme snabbel. Echt vreselijke snabbel. En een soort bedrijfsfeest. En die allemaal heel dronken. En toen moest ik een half uurtje stand-uppen. En toen ging ik materiaal doen. Dat werkte helemaal niet. En op een gegeven moment maakte ik één gast belachelijk. En dat vond iedereen heel leuk. Maar een andere man, het was op een gegeven moment een man en die ging dingen naar mij roepen. En toen dacht ik, oké, het is jij of ik, vriend. En toen werd het gewoon een strijd. Toen heb ik hem helemaal kapot gemaakt. En toen voelde ik me wel, nou, ik weet niet mannelijk, maar in ieder geval dacht ik, oh, dit is een wedstrijd. Nu is het een wedstrijd. Volgens mij is mannelijkheid ook iets van een
toch een krachtmeting of
een wedstrijd
toch,
of zo.
Toch winnen, willen winnen of. Dat wel, er zit natuurlijk ook heel veel kracht in toegeven dat je iets hebt verloren. Dat je gewoon kan zeggen, ja, inderdaad, ja, daar ben jij beter in dan ik. Of,
nou, daar of, komt natuurlijk ook het woord van, pak het als een echte man. Of,
ja, maar jullie, misschien verwarren jullie nu ook wel gewoon een beetje de definitie van mannelijkheid met
vind ik
gewoon
ook een hele
volwassen zijn.
Ik vind mannelijkheid
ook, mannelijkheid is ook een vorm van volwassenheid, toch? Want in heel veel culturen word je een man op het moment, of ben je volwassen en dan word je gezien als man.
Ja. Mm-hmm.
Dus misschien
maar ik vind de definitie van mannelijkheid ook moeilijk.
Dat mannen iets heel heftigs moeten ondergaan.
Dat is
voordat
vaak
ze echt
zo.
In heel veel van die culturen dat ze.
Ja echt zo'n proeven van bekwaamheid.
Kikkerspul of gedrilde kikkers en dan toch moet
ja,
zo.
Ja, van die mierenhandschoenen.
Nee, van het gif.
Ja. Dat gif.
Ja, maar het is inderdaad zo dat mannelijkheid, volwassenheid.
Wat is het eigenlijk dan? Want ik probeer
nou,
het
ik weet
peilen.
Wel wat het is. Het is namelijk wat Malou net vertelde. Het is dat je op een gegeven moment dat je niet meer onzeker, dat je samenvalt met jezelf. Noemen ze dat dan toch? Dus dat je denkt: dit is wie ik ben. Dit is waar mensen het maar mee moeten doen. Ik ben niet meer onzeker over mijn lijf. Dat.
Maar dan verschilt mannelijkheid totaal niet van vrouwelijkheid.
Nou, mooi. Dat was hem.
Toch?
Maar het is dan toch.
Weet ik
dan
niet.
Is toch het enige wat jullie hoeven te doen. Is je niet meer druk maken om andere gasten.
Ja, maar het gekke is. Wat er dus wel. En dat is wat ik net ook wilde zeggen. Wat er wel gebeurde op dat moment. Is. Wij staan in ons kracht. Clowntjes. La la la. Die gast kwam erbij zitten. En omdat hij wel zo'n mannelijke gast was met een. Met een, hoe heet het, een
spijkerjackie.
Gingen alle hoofdjes, al die vrouwenhoofdjes.
Al die poppetjes,
tok naar hem. Ja. En toen raakten wij in de war. Snap je, dat is... Dus
daar is wel een soort paniek ontstaan. Dat we dachten, blijkbaar als wij doen waar wij goed in zijn.
En toen kwam mijn idee... Oh, wacht eens even. Een vrouw wil uiteindelijk toch gewoon de stoere gast in plaats van de clown.
Of jullie clowntjesveiligheid is helemaal geen veiligheid.
Oh, mooi.
Ja, dan heb ik echt een probleem. Want dat,
daar
dat
is een hele...
Ja,
dat is, nee, dan heb ik wel een probleem. Ik heb mezelf aangeleerd dat mijn...
Nou, nee, je voelt je er comfortabel bij. Ja. Ook omdat het ongevaarlijk is. Dat het ook niet eng is.
Voor mij om te doen of het is geen bedreiging voor een ander?
Nee, het is voor jou eng om te doen. Want als je niet het clowntje uit gaat hangen en je gaat gewoon... Niet mannelijk klinkt, maar je gaat gewoon volwassen. Laten we dan volwassen en niet mannelijk zijn... Dit is wie ik ben. Je doet het maar mee. Want een clowntje zijn is ook... Oh, ik mag het er niet zijn. En ik ben zielig.
Klopt.
En ik
wil downplayen. Ja.
Downplayen. Dat is veel enger om dat te doen. Want dan ga je uit je comfortzone.
Ja. Ja.
Maar kan
en dan
je
heb je wel
meer
ladies.
Ja, want dat is natuurlijk ook een beetje wat er nu de afgelopen tijd is gebeurd. Met corona. Jullie konden niet optreden.
Nee.
Ik kijk vooral naar jou, René. Heb je dan ook wel eens gedacht van... Oké, wie ben ik dan zonder...
Enorm.
Dat, zonder die microfoon?
Ja. En nog steeds, omdat ik ga in oktober pas weer spelen. Dus ik hou gedurende de dag heel veel energie en persoonlijkheid over. Omdat ik die niet kan ventileren. Ik kom niet buiten, dus ik kan ook niet bij andere mensen spiegelen. Is het clowntje nog leuk? Doe ik er nog toe? Wie ben ik dan eigenlijk als ik niet optreed? En ondertussen al mijn vrienden met vaste banen zijn gewoon nog zichzelf, maar dan thuiswerkend.
Mm-hmm.
Ik krijg nul feedback. Of reflectie op alles wat ik doe, doet er nog toe. Of ik ben nog relevant. Of ik heb geen idee. Maar laatst in de auto had ik het met Pepijn ook over. Dat ik zei, volgens mij ben ik helemaal niet meer grappig.
Oh ja.
Raakte ik helemaal in paniek. Omdat ik dacht, ik heb al zo lang niet opgetreden. Volgens mij ben ik helemaal niet grappig. Ik kan dit helemaal niet. Maar als ik dat niet meer kan, als ik dat niet meer heb, wie ben ik dan nog? Dan moet ik mezelf helemaal opnieuw gaan uitvinden.
Nou, of je bent dan juist iemand... Nee, dat is, nou ja...
Ik weet ook dat het niet maakt.
Het is zo raar, want grappig zijn is veel meer dan een beroep. Het is ook gewoon een karaktereigenschap.
Ja.
Ik bedoel, je was echt ook al wel grappig voordat je succes had. En dat is toch ook iets wat bij karakter hoort. Dus niet wat dus...
Ja.
Nou, heel vaak is humor natuurlijk, dat heb ik de laatste tijd heel erg geleerd, een afweermechanisme.
Ja.
Om spanning weg te nemen of ja, om bepaalde absoluut. Dingen niet te hoeven voelen. Of ja, vooral spanning wegnemen. Het wegnemen van dingen die je eng vindt. En dat is soms heel goed. Het haalt ook de angel eruit. Maar het kan ook een afweermechanisme zijn waardoor je nooit echt je
tot de kern komt.
Tot de kern
ja.
komt. Ja. En dat is misschien wat jij dan nu
ik
voelt.
Ik heb wel altijd een soort slotgrachtje zo om me heen. Waarbij humor dan zeg maar die ophaalbrug is die dan zorgt dat mensen daar niet overheen kunnen.
Ja.
Ja.
Ja. Op tijd een grapje maken.
Precies. Oh, het wordt even spannend en prik.
Ja.
De bubbel is weer kapot.
Maar het is heel gek. Ik heb hier onderzoek naar gedaan voor mijn boek. Mm-hmm. Mijn boek had eerst als werktitel Terminaal Grappig. En dat ging over, het gaat eigenlijk over dood en verderf. En over hoe daarmee om te gaan. En inderdaad, zwarte humor en daar heel veel grapjes over maken. Helpt heel erg. Tot mm-hmm. op zekere hoogte. Totdat dat het enige is wat je nog kan. Je ja. kan je er zelf in verliezen. Kunnen jullie het uitzetten? Even terugvertalen naar, niet naar leven, dood en kanker en weet ik veel wat. Maar gewoon naar René en Pepijn in de kroeg. Kan je het aan en uitzetten? Of moet het altijd?
Ik heb in groepstherapie. Mm-hmm. Ik ben al klaar trouwens. Ik heb het GGZ uitgespeeld.
Zij jou ook.
Zij mij zeker. Ik heb in groepstherapie, want daar werden dan hele heftige dingen besproken. Mm-hmm. Mensen die echt wel nare dingen mee hebben gemaakt. Ik heb echt moeten leren om, want dat deed ik heel vaak, om een grapje te maken. En dan leerde ik heel erg van de begeleidsters. Die niet humorloos waren, maar heel erg de spanning mag er zijn. En ik ging dat alleen maar weg. Dus als iemand dan een heel heftig verhaal vertelde, dan moest ik mezelf echt tegenhouden. Geen grappen maken. En op een gegeven moment dacht ik, kwam ik erachter. Oh, ik maak die grappen de hele tijd om de ander zich comfortabel te laten voelen. Want die ander mag geen spanning voelen. Maar ik mag ook de spanning niet voelen. En die therapie ging heel erg over, als je heel erg angst hebt, dan moet je leren, het mag er zijn.
Ja.
Ik kan het aan. Dus vaak doen die mensen ook bij andere gevoelens dat. En ook bij anderen. Dus spanning mag er niet zijn. Stress mag er niet. Dus ik maak maar snel een grapje. Dus ik heb toen wel geleerd om het niet altijd te doen. En ik denk dat het verschil ook is dat humor kan. Er zit een overgang tussen dat het relativerend is en bagatelliserend.
Mm-hmm.
Dus de relativering is prettig als je kanker
ja.
hebt. En wat het verschrikkelijk is. En dan maak je een grapje en dan relativeer je het een beetje. Maar op het moment dat je zoveel grappen gaat maken dat je bijna de dood ontkent.
Mm-hmm.
Van iemand anders of van jezelf. Ja. Dan is het ook
de
niet
hele doorslaan.
Goed.
Ja. Maar zeg toch wel dat vrouwen vallen op mannen met humor. En is dat dan, hoe werkt dat dan?
Want ik denk dat vrouwen
vallen. Ik denk dat je eerder gewoon nooit zegt, ik val op iemand zonder humor. Tuurlijk val je, ja, maar je valt toch altijd, dat is toch ja, ja. altijd
oh,
heel
ik
fijn.
Ik hoop dat iemand echt zagen is.
Ja, precies. Ja, ik hoop dat hij echt iedere ochtend fucking chagrijnig is. En ja, dan ja, smiddags okay. ook. En dan hoop ik s'avonds ook. Ja, tuurlijk vallen vrouwen op
ja,
mannen
eens,
met humor.
Maar waarom zeggen mannen dan nooit, ik val op een vrouw met humor?
Ik val heel erg op een vrouw met humor.
Nee, jij valt op een vrouw die lacht om jouw grapjes.
Oh, dat is wel waar.
Dat is echt iets anders.
Dat is wel echt waar. Toch? Maar dan heb je wel humor als je om me lacht.
Ja, weet ik niet hoor. Nee, tuurlijk. Maar ja. dat is echt wel een verschil. Ik hou namelijk helemaal niet van vrouwen met mijn humor.
Oh, ik wel. Ja, je maakt een grapje. Ik vind het heel leuk als een vrouw humor heeft. Vind ik heel erg leuk.
Oh,
als ik heel hard moet lachen om diegene. Ze mag niet grappig zijn dan ik.
Nou,
dat sowieso
dat.
Niet.
Maar probeer dat ook vooral niet. Want niet als in, dan wordt het een wedstrijd. Maar meer als in, doe gewoon even chill. Ik heb wel eens gedate met een meisje wat dan wist dat ik comedian was. En dat ik tijdens die hele date voelde, oh jezus, doe even rustig. Ik voel dat je nu zo grappen aan het beuken bent. In de hoop dat ik dan bevestig van, hey, je bent ook leuk of je bent ook grappig. Terwijl, ik ben ook niet mega hilarisch buiten het podium. Dat probeer ik zo te concentreren in die anderhalf uur dat ik werk. En daarnaast ben ik nog steeds wel een oké, grappige gast. Maar niet de hele tijd aan.
Nee.
Dus ik ben niet op zoek naar een vrouw die. Maar misschien is dat. Nou, dan ga ik hem meteen nog relativeren. Maar ik ben dus niet op zoek naar een vrouw die heel hard haar best doet om grappig te zijn. Dat is het misschien.
Ik
ook
denk
omdat
dat
je daarmee
ik
misschien
denk dat
ook een
gewoon
beetje op mijn turf komt.
Ja,
zo.
Het heeft ook met je werk te maken. natuurlijk.
Voel je dan bedreigd door een vrouw? Of denk je, je bent je aan het, je bent jezelf niet?
Nou, dat laatste, denk ik. Ja. Niet je overschreeuwen in de hoop dat ik je daarom leuker ga vinden of je bevestigen in je, in je zijn.
Maar ik denk dat dat wel. Ik denk dat de conclusie van dit onderwerp,
ja,
dan is dat het niet gaat over voldoen aan een beeld, maar dat aantrekkelijk is, zowel bij mannen als vrouwen, als je je niet schaamt voor jezelf en dat je staat voor wie je bent.
Ja.
En als dat iemand is die grappen maakt gewoon om het grappen maken, is dat oké. Maar als je iemand bent die grappen maakt om spanning weg te nemen, is dat weer onaantrekkelijk. Want dat is wat die vrouw waarschijnlijk doet. Die gaat dan spanning wegnemen. Of,
nee, want die spanning was er niet.
Oh.
Het is zo grappig dat jullie zoveel nadenken.
Ja, enorm.
Jullie denken zoveel na. Ja. Ga gewoon
keertje, neuken.
Ja, nee, maar dat heb ik ook wel eens al tegen jullie gezegd. Ga gewoon met iemand wat drinken.
Dat doe
ga
ik.
Ga gewoon met iemand wat drinken.
Ik doe dat ja, wel.
Ik,
nee,
niet. Ik doe dat niet. Nou.
Daarna
nee,
niet. Weet je, als je 2 uur met iemand wat hebt gedronken, hoef je niet de volgende dag 4 uur met elkaar daarover te hebben.
Ja, dat is wel, ja,
dat is waar. Dat is wat er dan wel gebeurt.
En, dan, ja, en als het leuk was, ga je gewoon nog een keer wat drinken.
Ja.
En als dat dan leuk was, ga je ook nog een keer wat drinken.
Ja,
ja. Ja, maar Lou is daar veel relaxter in.
Veel relaxter.
Ja. Dan moet het even goed samenvatten.
Ja.
Voor mijn...
voor de luisteraar.
Voor de luisteraar.
Ja.
Ja.
Wat ik ervan heb begrepen is eigenlijk wat wij zeggen is wanneer voel je je man, wanneer voel je je vrouw, heeft eigenlijk heel weinig te maken met het zijn van een man en vrouw. Ik denk dat iedereen zich wel gelijk voelt en...
Nee, wij zeggen de hele tijd, wanneer voel je je man of een vrouw? Ja. Eigenlijk zeg jij, het gaat er niet om of je man of een vrouw voelt. Het gaat erom dat op het moment dat je zelfverzekerd bent, niet meer voldoet aan een beeld van een man of een vrouw.
Precies.
Maar samenvalt met jezelf en denkt, dit is wie ik ben, wat heel kwetsbaar is.
Ja.
Dan op dat voel je je een man
of een vrouw. Doet de maatschappelijke verwachting er ook niet meer toe.
Nee.
Ding, 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 ding.
Ja.
Mooi. Oké. Ja, mensen, dit was dus de Vrouwen Special. Ik wilde nog even zeggen dat je je kan abonneren op deze podcast. Je kan sterren geven, je kan recensies schrijven. Je kan naar www.vriendvandeshow.nl/peptalk gaan. En op die site kan je monies droppen. En je kan de show notes van deze aflevering lezen. En wil je mij een bericht sturen, dan kan dat ook. Dan moet je naar www.pepijnschoneveld.nl gaan. En als je daar het contactformulier invult, dan krijg ik je bericht. Ik sluit wel vaker af met deze woorden. Maar na het verhaal van Malou en na deze aflevering meen ik het nog veel meer. Ik zou zeggen, pas goed op jezelf, je baarmoeder, je testikels en elkaar. Daag!